Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Kortie Media.
Dit is de Help, ik heb een puber podcast. Mijn naam is Kluun. In het boek schrijf ik hoe het allemaal hoort. En in de podcast vertellen we hoe het allemaal in de werkelijkheid aan toe gaat. En dat doe ik samen met mijn co-host Ivanka van der Zwaan, columnist, schrijver en bovenal pubermoeder. En je weet, in deze podcast krijg je elke week een advies van een expert op een bepaald onderwerp. En deze keer is dat voeding en alles wat een puber zoal in zijn mond gooit of giet. Daar gaan we het over praten. We kennen het allemaal, die dagelijkse discussie rond het avondeten. Wat eten we vanavond? En ongeacht het antwoord, nee, alweer. Of, ik heb geen trek, ik hou niet van pitjes. Het is zo zompig, mag ik er ketchup op? Maar je weet toch dat ik geen warme, vul in naar keuze, tomaat, paprika of wat dan ook lust. Ik lust geen vegetarisch, ik vind de textuur niet zo prettig. Ik heb al een appel op vandaag. Mag ik dat groene laten liggen? Maak niet gewoon een boterham? Waarom denk jij ook altijd aan jezelf? Als je boodschappen doet, koken ook wat normaals. Maar hoe erg is het nu gesteld, echt, met het eetpatroon van de Nederlandse puber? Gaat er nog wel eens iets voedzaams naar binnen? En hoe begeleid je als ouder je kind in een wereld van blikjes monsters, zakken chipito's en pakken roze koeken en allerlei andere ongezonde verleidingen? Ivanka, eten en puber. Waar denk jij dan aan? Wat doet
nou,
het?
Ik denk echt direct aan mijn eigen jeugd. Ah, want eten was heel belangrijk. We gaan terug naar de 20e
eeuw.
We gaan terug en we gaan naar het oosten van het land. Mm-hmm. Ja, mijn kinderen doen altijd net alsof ik een soort obese jeugd heb gehad. Oh. Omdat ze gebaseerd op een paar foto's met een klein beetje een plofkop. En omdat ik ze een keer verhalen heb verteld dat ik een soort interventie heb gehad toen ik 16 was.
Toen, oh God,
zeiden mijn ouders van, jeetje, het begint nu toch een klein beetje, ja, stevig noemden we dat dan als understatement. En toen zeiden ze van, nou, we hebben bedacht dat je naar de Weight Watchers mag.
Op je 16e?
Ja, op mijn 16e. Ja, we zaten alleen Ivanka, maar volwassenen en mensen die zeg maar te veel bier bij de barbecue. Ja, het was vreselijk. Maar ik had voor die eerste keer, want ik dacht, ik wil wel echt een verschil hebben. Ik vond het ook een superleuk traject om in te gaan. En toen had ik heel veel pasta gegeten. Dus ik was top zwaar die eerste keer. En die keer daarna was ik 2,6 kilo, ik weet nog precies, afgevallen. Ja. En dat belden ze dan door in Twente. Dus ze belden dan, dit was locatie Almelo, en dan belden ze Hengelo Enschede, hoe het daar zeg maar met een volwassen groep was gegaan. Dat ik de hoogste score. En toen was ik direct Weight Watcher van Twente de eerste week.
Dus je bent kampioen van Twente geweest.
Hoppa, ja. En maar dit had ik aan mijn kinderen verteld. En toen zeiden ze van, maar hoezo is je zo vet dan? En toen zei ik, nee, niet vet.
Stevig.
En toen zei ik, nou ja, gewoon, weet je, op een gegeven moment kreeg ik zakgeld. En was ik puur. Toen had ik zelf de regie. Dus dan kon ik zelf alles wat ik daarvoor niet mocht. Want wij hadden geen snoep in huis en dat soort dingen. Ging ik allemaal kopen. Maar dan ging ik ook in tussenuur en na schooltijd in mijn eentje naar de snackbar.
Oh. Ja.
En zijn we daar nu een beeld van? Dat doen ze heel vaak mij na. Dat ik dan in mijn eentje bak friet met zo'n beetje voorovergebogen. Met van die dikke tranen die dan in de mayonaise vallen. En dat ik zo... alles zit op te eten. Maar zo was het helemaal niet. Ik zie het zelf echt als een soort verzetstaat. Dat ik daar als een activistisch statement van ik beslis zelf. Deze patat oorlog is voor mij.
Zo lul je alles recht. Ja.
Maar goed, dit tot zover mijn jeugd met eten. En jij, wat is jouw associatie hiermee?
Ik mag zeggen, mijn moeder is overleden een aantal jaar geleden. Maar ik had al eens ooit een stuk geschreven dat ik gastronomisch gehandicapt was door mijn puberteit. Dus ik mag het ook zeggen na haar overlijden. Mijn moeder was geen keukenprinses.
Nee.
Dat we dat voorop stellen. Nou kon dat ook moeilijk, want mijn vader lustte bijna niks. Hè. Een boer die kent de frettie niet. Dat was echt op mijn vader gebaseerd. Maar het menu, toen ik over deze podcast aan het voorbereiden was, dacht ik, ja, bij ons was gewoon op maandag tot en met donderdag echt altijd aardappels, groenten, vlees.
Ja, bij ons
en
ook.
Dat aardappels waren soms gebakken, soms gekookt, maar meestal half of gaar. Het vlees was een kotelet. En met een bordje, niet veel vet en soms een beetje rookworst. En die groentes waren altijd sperziebonen, snijbonen, spruiten, bloemkool. Ik wist
met een papje.
Met een papje, gadverdamme.
Met van die klonten zeg.
En dat was het. Maar mijn moeder, die had het ook heel druk. Die werkte hard en zo. Dus soms was ze aan het koken en er was allerlei andere dingen aan het doen. Ja, niet e-mailen, want dat bestond nog niet. Maar soms roken wij dan wel, mijn zus en ik, dat het eten aan het verpieteren was. Is het Nederlands of Tilburgs verpieteren?
Nee, verpieteren is dus, Nederlands.
Okay. Nou, dat eten aan het verpieteren was. En dan zeiden we gewoon even niks. Want als het dan echt gewoon doorgekookt of weet ik veel of verbrand was, dan mochten we naar zo'n snackbar, maar dan de Tilburgse variant op die ene waar jij altijd met betraande ogen aankwam. dat is eigenlijk mijn koude schotel was mijn moeder wel goed in. En op zondag aten we dan Chinees. Maar het was heel beperkt allemaal, werd niet geëxperimenteerd en dat herinner ik van mijn puberteit. Maar genoeg flauwekul en zo, we gaan nu naar het serieuze deel. Wij hebben iemand uitgenodigd. Komt-ie. Max van Gent. Max, welkom.
Dankjewel. Goedemiddag.
Jij bent jeugdarts.
Ja, dat klopt.
En jij hebt een eigen, zeg ik dit, gezondheidszorgbedrijf? Of hoe moet ik het noemen? Vertel eens.
Ja, ik ben eigenlijk begonnen in het kinderziekenhuis als artsassistent. Omdat ik eerst kinderarts wilde worden.
Ja.
En wat jullie misschien wel weten, is best wel lastig om bij dat soort specialismen aan de bak te komen. Dus dat heb ik geprobeerd. Dat is niet gelukt. Uh-huh. Toen heb ik een tijdje nagedacht van ja, wat ga ik nu doen? Ga ik het nog een keer proberen of iets anders doen?
Ja.
En ik vond dat je in het ziekenhuis eigenlijk vrij weinig leerde over lifestyle en over preventie. Want ja, je wordt als arts nu helemaal met name opgeleid om ziektes te behandelen in plaats van ziektes voorkomen. En nu als jeugdarts doe ik daar een stuk meer mee. Want ik werk op scholen onder andere. Ik ben zeg maar wat vroeger een schoolarts heette. En dus ik zie ook pubers, ook met overgewicht en obesitas. En ik merkte ook daar dat het gewoon nog echt best wel lastig is om goede adviezen te geven, om het tijd te keren. Dus ik heb uiteindelijk een soort eigen methode bedacht. En vanuit die hoedanigheid heb ik een eigen bedrijf opgezet. Een eenmanszaak heb ik. Uh-huh. Waarbij ik volwassenen help met hun lifestyle. Waarbij afvallen eigenlijk altijd wel het doel is.
Ja.
En de reden dat ik het een beetje anders doe, zeg maar, voor mezelf, is omdat ik heb gemerkt hoe lastig het is in het ziekenhuis. En ook dus vanuit mijn rol als jeugdarts. Daar kunnen we denk ik zo wel meer over vertellen. Mm-hmm. Maar ik help dus volwassenen met hun lifestyle. Waarbij afvallen het doen.
Maar we gaan vandaag echt over pubers specifiek hebben. Ja. Maar hoe vaak zit je op school? Hoe moet ik me dat voorstellen? Heb je spreekuur of hoe werkt dat?
Eigenlijk wel.
Elke dag?
Ja, en ik heb dan inderdaad spreekuur op school. Ja. In een klaslokaal vaak. En er komen kinderen voor, niet alleen hoor, voor overgewicht. Maar ook wat je nu in het nieuws best wel veel ziet. Kinderen die niet goed in hun vel zitten, mentaal gezien, zeg maar. Ja. Sinds corona is dat heel erg toegenomen.
Ja, zeker. Ja.
Maar hoe gaat dat dan? Komen ze dan binnen en moeten ze dan op de weegschaal en gemeten? Eigenlijk net zoals bij het consultatiebureau?
Ja, dat zeg je meteen iets wat ze vaak niet zo leuk vinden. Wat ik dus ook bij mijn eenmanszaak anders doe. Het is vaak niet zo leuk om het alleen maar over dat gewicht te hebben. En ik vind het zelf ook niet helemaal de goede manier om iets over gezondheid te zeggen. Want stel je gaat afvallen en je gaat bijvoorbeeld meer sporten, dan zou het best kunnen dat je ook wat meer spiermassa aan het kweken bent.
Ja.
En je misschien niet per se afvalt, maar wel gezonder wordt. Dus ik heb het vanuit mijn eenmanszaak, zeg maar, heb ik het helemaal niet zoveel over dat gewicht. Dat is ook niet verplicht bij mij.
Nee.
Maar ja, op school moet dat eigenlijk wel. En dat, dat maakt wel dat je in actie moet komen als het uit de hand dreigt te lopen.
Ja. Ja.
Waarom is het nou zo belangrijk dat we dat zo heel streng en zo? Waarom denken we niet, joh, komt wel goed straks of zo.
Ja, dat hoor ik inderdaad ook veel ouders zeggen. En waarom het heel belangrijk is om zo'n gezond mogelijk gewicht te hebben in je jeugd, is omdat tot aan je 20ste levensjaar wordt het aantal vetcellen wordt aangemaakt. En vanaf je 20ste blijft het aantal vetcellen min of meer constant. Huh? Maar kan alleen het volume, de grootte, nog veranderen. En dat betekent dat als je als kind obesitas hebt, dan heb je meer vetcellen dan een kind met dezelfde lengte en geen obesitas. Als je als kind obesitas hebt, is de kans dat je dat de rest van je leven behoudt 75%.
Wacht even, Mark, je praat tegen iemand met een A-pakket. een mens bestaat uit cellen, hè? Mm-hmm. En een gedeelte daarvan is vetcellen.
Ja, dat klopt.
En dat blijft hetzelfde na je 20e?
Het aantal, ja.
Het aantal.
Ja. Ook als je zelfs een gastric bypass, een maagverkleiningsoperatie hebt ondergaan op latere leeftijd.
Ja.
Dan blijft het aantal vetcellen vanaf je 20e levensjaar gelijk. Maar worden ze wel kleiner.
Dus dat wel.
Ja, dus. En waarom dit nou zo.
Dus dit heeft niks met vetpercentage te maken.
Klopt. Maar wel met het aantal vetcellen. En bij de vorige podcast ging het ook al even kort over een hormoon, leptine. En ja, leptine wordt.
Dat was bij slapen. Ja.
Dat hormoon leptine, verzadigingshormoon, dat wordt gemaakt door vetcellen. En als je meer vetcellen hebt, en dat heeft dus heel vaak een oorsprong al vanuit de jeugd, dan zou je denken van, oh, dan maak ik toch meer verzadigingshormoon aan en dan stop je met eten. Toch?
Bijvoorbeeld.
Ja. Dat zou je denken. Alleen het punt is dat op een gegeven moment dooft dat effect een beetje uit en word je daar minder gevoelig voor. Waardoor je dus maar blijft eten. En nu komt het, op het moment dat je dan gaat afvallen op latere leeftijd en je hebt veel vetcellen, veel leptine, dan worden die vetcellen dus niet minder qua hoeveelheid, maar wel kleiner. En als ze kleiner worden, gaan ze minder leptine aanmaken. Ja. Minder verzadiging betekent dus weer meer eten.
Ja.
Je gaat ook meer hongerhormoon aanmaken en je stofwisseling gaat wat omlaag.
Ja.
En dan, en dat zie je ongelooflijk veel, dan ga je dus jojoen met je gewicht, want het komt er op een gegeven moment weer aan. En dit is zo'n lastige wedstrijd die je bijna niet kan winnen.
Dus als je als puber eigenlijk te zwaar bent, verkeerd eet, ongezond eet, dan steven je eigenlijk af op een leven met of overgewicht of jojoen.
Klopt, die kans is 75% ongeveer. Terwijl je als kind geen obesitas hebt, dan is de kans dat je dat op latere leeftijd krijgt is maar 10%.
Hè?
Dus ik vind het. Dus het is geen. Jij omschrijft heel mooi in je boek het plaatsen van een vangrail, zeg maar.
Ja,
ingrijpen als het misdrijft gaan. Ik vind vanuit lifestyle en voeding dat als je kind obesitas dreigt te krijgen, dat je dan wel in zou moeten grijpen.
En andersom, als je kind een eetprobleem heeft.
Bedoel je dan anorexia?
Nou nee, ook in relatie tot vetcellen.
Ja, ik heb daar wel minder verstand van, maar daar geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor. Okay. Ja.
Dat als je te weinig eet of in je puberteit, dat je dan minder vetcellen zou hebben.
Heel vaak hebben dit soort eetstoornissen, of het nou om te veel eten gaat of te weinig, zeg maar, hebben een oorsprong in de jeugd. En ik denk dat het goed is om je dat te realiseren, ook omdat pubers gewoon minder goed over de lange termijn kunnen nadenken.
Dat wist ik niet. Hey, en even, ik weet van mijn vrouw en haar vriendinnen, ze zaten allemaal in dezelfde studieclub. En dat was gewoon een hele goede studieclub. En ik denk niet dat ik Anna echt heel beledigd was. Ze zei, wij waren echt alleen maar lekker aan het drinken. En ze zeiden, en mijn vrouw is nu, die is 52, die is heel slank en ze ziet er geweldig uit. Maar ze zei van toen wij student waren, echt, wij waren gewoon echt allemaal gewoon. Wij waren dikkig, maar dat was pas natuurlijk toen ze 20 waren.
Precies.
Eigenlijk is dat dus minder erg en moeilijk om er van af te komen dan dat je dat op je 15e, 16 al hebt.
Ja. En
studenten kunnen gewoon doordrinken.
Mooi. Mooi advies. Volgende vraag. Ja. Ja. Ja.
Nee, maar het is wel, je maakt wel een goed punt. Want
hoor je het ook eens. Luister nou eens gewoon.
Het maakt wel uit, zeg maar, hoe dat komt dat je obesitas hebt. En of het kan ook dat je dat al vanaf je tweede levensjaar bijvoorbeeld. Maar
wanneer noem jij het obesitas? Als je BMI te hoog is.
Ja, dat
BMI nog even? Voor degene met de A-pakket.
Body mass index. Ja. Dat is de verhouding tussen lengte en gewicht.
Ja.
En eigenlijk vind ik het is wat ik ook eerder zei, het is niet de beste manier om iets te zeggen over gezondheid. Want bijvoorbeeld Rico Verhoeven, die heeft obesitas volgens die definitie.
Ja.
Maar die is zo zwaar door allemaal spiermassa.
Ja.
Maar ja, de meeste mensen zien er niet zo uit als Rico Verhoeven. Dus het is best wel makkelijk.
Om er zo uit te zien?
Nee, het is best wel makkelijk om BMI als graadmeter te gebruiken. Omdat je alleen maar lengte en gewicht van mensen nodig hebt. En niet een of andere scan voor vetpercentage hoeft te gebruiken. Dus wat is obesitas, wat is overgewicht? Dat is gedefinieerd aan de hand van de verhouding tussen lengte en gewicht.
Ja. Hey, Wat moet je nou doen als ouder? Je weet, ja, slecht eten is niet goed, maar je ziet het voor je ogen. Maar je hebt ook geen zin om elke avond strijd te hebben aan tafel. En ik zeg, ik spreek voor mezelf. Ik dacht altijd, een van mijn dochters, die is niet bepaald, die heeft niet bepaald veel vet. Maar ze is nooit ziek. En ze is heel tevreden. Ze is zeker ook niet graadmatigmaker. Ze sport veel en ze gaat naar school. Ik gooi er wel een vitaminepil in af en toe. En die kan altijd moeilijk doen met eten. En ouders zullen het ook andersom hebben. Hoe moet je als ouder nou er bovenop zitten? Wat moet je doen?
Ja, dat hangt er een beetje vanaf, denk ik. Of je kinderen een probleem hebben, zal ik maar zeggen.
Maar zoals ik mijn dochter omschrijf. Ze is nooit ziek en alles. Ja, het zal wel.
Ja, en ze heeft
en ze lust er bijna niks.
Ze heeft een gezond gewicht. En hoe oud is deze dochter?
Ja, maar dat is al jaren geleden. Ja.
Ik denk overigens dat je heel vaak het gewicht van je kinderen helemaal niet weet. Want
nee.
Die weeg je natuurlijk helemaal niet meer nadat ze 10 zijn geweest. Maar je ziet het een beetje.
Ja. Je ziet het, ja.
Je ziet het vaak ineens overigens. Dat je ineens kijkt en denkt, hé, hier is iets gebeurd volgens mij de afgelopen maanden. Zeker als ze 13, 14 zijn. Ja. Dan groeit op een gegeven moment stopt de groei. Vooral bij meiden. En dan zie je van, er komen vormen. Of ze gaan een beetje in de breedte.
Ja, precies. Meestal zie je het wel. En ik denk dat, om even terug te komen op jouw boek. Ja. Wat ik mooi vond was, je moet zelf eigenlijk het goede voorbeeld geven als ouder. Tegelijkertijd moet je je ook realiseren dat je niet zo heel veel invloed hebt op pubers die in de pauze bijvoorbeeld roze koeken gaan
eten. Nou, maar laten we nog even terug bij, daar komen we eens uitgebreid op de roze koekenafdeling overdag. Maar al in de avond, je hebt invloed, want je zit erbij. Maar echt, zoals je bij peuters gewoon, weet je nou dat gedoe vroeger als met peuters, wat ze dat eten en dat ze de mond dicht deden. En bij pubers, ze doen de mond niet meer dicht, maar ze klagen over het eten. Ik had gewoon geen zin meer in elke avond die strijd. Weet je, heb je lekker gekookt of met z'n tweeën. En dan er zit er iets groens bij. En elke keer weer. En dat met die vork daarin en zo. Had geen zin meer in de strijd.
Wat dit?
Doe je dan? Geef je dan maak je dan nog iets anders bij wijze van spreken? Of zeg je nou, dan eet je maar niks?
Dat is een van de vragen. Dat deden wij wel eens, En we haalden de tomaatjes er wel eens uit. Want die vond de ene dan te zompig als ze warm water waren en zo. Ja, maar op een gegeven moment heb je 6 pannen met 4 kinderen.
Ja, het grappige is dat jij omschrijft ook dat peuters zijn ook een soort van pubers.
Zeker.
Maar dan op peuterleeftijd.
Ja.
Daarbij geven we het advies om, als ze iets niet willen, om dan niet te belonen met iets anders. Want dan leren ze een beetje van, dat hoeft
het werkt.
Niet. Precies. En dat geldt ook een klein beetje met pubers. Ja, als ze het niet eten, dan niet.
Dan maar niet. Ja, dat hebben we op een gegeven moment ook gedaan. Ja, dan maar niet.
Maar dus, er zitten dus wel een paar haken en ogen aan dat als het zo is dat ze dan dus alleen maar iets ongezonds eten en het gewicht neemt alleen maar toe. Ja, dan moet je er zeg maar iets strenger zijn. Dus het is vind ik lastig om daar een heel algemeen advies over te geven. Maar ik denk nog, het klinkt alsof jouw dochter niet echt een probleem had.
Nee.
Dan. Ook al was het al lastig met eten.
Nee, ze lust er bijna niks. En dat is niet gezellig. Maar een van onze andere kinderen, die 2 jaar ouder, die lust er bijna ook niks. En die is nu 17. En nu lust ze veel meer. En over een jaar lust ze meer. En dat heb ik wel gemerkt. Op een gegeven moment lusten ze meer, durven ze meer te gaan proberen.
Dat komt vaak wel goed,
Ja, dat komt goed. Ja.
Maar het is ook een hele lange tijd, vind ik. Want dat gezeur begint al als ze 2 zijn.
Ja.
Dat je dan aan die tafel zit en dan zit je toneelstukjes te doen. Hier komt de broccoli leeuw. En dan toch? En dan smijt er weer een wat op de grond. En dan,
eentje voor opa.
Ja, op een gegeven moment dan at je zelf pas na een kwartier, omdat je al je toneelstukjes eerst moest doen. En dan als ze op een gegeven moment dan 12, 13 zijn, ik voel ook een beetje van, nou, dit gaat sowieso niet meer dood vanzelf.
Nee.
Dit regelt het wel. Ik laat het even lekker gaan. Ja, toch?
Ja.
Ja, dus het. En
hadden jullie het er wel eens over aan tafel?
Ja, continu.
Maar waarom gezonde voeding belangrijk is? Ik bedoel, ik ben wel benieuwd wat je dan zegt.
Nou, ik zou zeggen, niet op het niveau waar jij waarschijnlijk opereert, jouw vak. Maar kijk, een kind begrijpt ook, als ze gauw het groen is, zijn er 2 dingen. Het is gezond en vies. Ja. Dat is het. Zo simpel zit leven in elkaar. Dus je legt uit, groenten zijn belangrijk en zo. Maar ik had eerlijk gezegd nooit de indruk, het beklijft wel in de hersens. Maar het gedrag is, het blijft, ja, het zal wel. Ze weten ook, als ik vanavond mijn broccoli niet opeet, ga ik morgen niet dood. Dus klopt ook wat je zegt.
Nee, precies. Nou, en bij ons was het ook vooral nog niet eens zozeer op groente, maar op gek eten. Dus als je dan een keer wat anders maakt, dat dan zo'n tafel naar beneden kijkt en zegt, wat is dit? En dan zo met zo'n vork een beetje zo misprijzend in zitten pieren. Ja. Dat vind ik denk ik nog wel irritanter.
Ik vind de textuur niet prettig, hoor.
Ja,
ja, echt waar. Dat zei een zoon van een vriend van mij. Die kende helemaal geen moeilijke woorden. Maar textuur sprak hij elke avond uit.
Ja, en altijd dat gezeur van als ik dan onderweg ben. En ik bel en zeg, kan iemand alvast beginnen met koken? Dan, kunnen we bestellen? Kunnen we bestellen? Dat is altijd. Dus het liefst wil iedereen alleen maar liever eten bestellen. Dan die groene drap die je hebt gemaakt.
Maar kijk. Als we naar volwassenen kijken, dan hebben ze het in feite ook nog wel een beetje. Ik bedoel, men vindt over het algemeen zoete dingen lekkerder dan broccoli eten bijvoorbeeld. Dus dat, dat moet je ook een beetje leren. En dat vergt geduld, lange termijn.
Dat vind ik een leuke vraag ook. Moet je leren, hè? Het is bij alles, zoals je inderdaad niks moet, maar je kunt muziek leren waarderen en je kunt kunst leren waarderen. En je moet er even doorheen. Je kunt niet iemand in stedelijk zetten. Dan denkt hij van nou, dat zal wel. Maar als je dat leert waarderen. Is het echt zo dat je eten moet leren?
Ja, ik zie het een beetje als leren lopen ook. En peuters moeten dat dus op een gegeven moment ook. Nieuwe smaken leren. Dat kost soms 15 keer voordat ze dat een beetje lekker vinden.
Ja, maar het gaat natuurlijk vooral om de manier waarop. Want als je iemand in het stedelijk neerzet en zegt zo, vandaag gaan wij dit even leren. Ja. Dat vindt natuurlijk niemand leuk. Dus als je van tevoren zegt van wist je dit en je vertelt wat over wat er hangt en je gaat een beetje nieuwsgierig maken.
Ja, maar mijn ervaring is dat bij de kinderen 16, 17 dan begint er ook wel wat interesse in kinderen in eten te komen. Ze weten ook dat het toch wel leuk is naar een restaurant te gaan. Ze komen eens een keer in het buitenland of in Tilburg of zo met allerlei exquisite gerechten. Mm-hmm. Maar is het zo dat het ook wetenschappelijk zo is van dat het echt belangrijk is dat je kinderen opvoedt ook in variëteit en zo.
Dus dat niet je het
zo simpel,
aanbiedt.
Ja, niet zo simpel van groenten is gezond, dat weten ze wel. Maar ja, het opvoeden in variëteit en aanbieden.
Ja, zeker. En dit gaat ook een beetje over smaken leren. En je smaakpapillen, die veranderen na 10 dagen ongeveer. Dan vernieuwen die cellen zich. Dus je hebt eigenlijk best wel snel een nieuwe smaak geleerd.
Dit is een goede om te gebruiken. Als ze zeggen, ik lust het niet, zeg je van over 10 dagen gaan we dit lekker weer eten.
Stel bijvoorbeeld dat je gewend bent om elke dag suiker in je koffie te doen. Ja. Dan zeg ik ook tegen klanten, van, nou, daar kan je beter mee stoppen.
Ja.
Dat gaat best wel snel. Ja. Na een dag of 10, dan zijn ze het niet meer gewend. En dan vinden ze koffie zonder suiker, terwijl ze dat daarvoor jaren hebben gedronken, vinden ze ook prima.
Ja.
Dus ja, ik zeg niet dat het altijd na 10 dagen het kwartje valt. Maar,
nee, maar dat, heb je, beetje, dat heeft je lichaam nodig om het.
Maar het, ik zie wel het belang in van verschillende smaken leren proeven. Want dan wordt het eten uiteindelijk leuker en makkelijker ook, zeg maar.
Ja, ja. Hey, moet je volgens jou pubers op dieet eens echt zetten? Als er, zeg maar, ja, moet dat, je ze naar de Weight Watchers in Twente sturen?
Dat hangt, dat hangt er vanaf, denk ik. Kijk, als je als puber nog heel veel groei te gaan hebt.
Ja.
Dan hoef je van mij niet af te vallen als je obesitas hebt. Omdat als jij gelijk blijft in gewicht, maar wel groeit in lengte, dan wordt die BMI beter.
Ik begrijp hem wel, maar ik zie nu zie ik zo'n jochie van een jaar of 9 of 10 die echt waarvan je zit, poeh, jongen. Dan denk ik van, oh, dit gaat steeds erger worden. Maar
oké, zie je het als een kauwgomballetje. Als je die in de lengte uittrekt en gelijk blijft qua gewicht, dan wordt hij dus langer. Dan wordt hij automatisch ook slanker van postuur.
Deze vergelijking klopt ook. Dit is zo. Dus het is echt, als ik een jongetje of een meisje van 9 jaar zie, denk ik, oh, zeg zo, daar zit behoorlijk wat overgewicht. Dan hoef ik niet naar zijn moeder te gaan en zeggen van nou, dan zegt zijn moeder, ja, maar het is een soort kauwgombal. Dit gaat goed komen. Dit kan je wetenschappelijk ook onderbouwen.
Je moet natuurlijk wel wat doen om.
Dat is me sowieso even af te vragen hoe jij naar een willekeurig vreemd kind de moeder gaat. Om even dit kenbaar te maken.
En daarom ben ik ook schrijver geworden. Dat ik zo weinig mogelijk onder de mensen kom. Dat is veel beter voor mij. Ja.
Nou ja, je moet wel vaak wat doen om te voorkomen dat ze nog zwaarder worden. Maar ze hoeven wat mij betreft niet meteen op een super streng dieet. Hmm. Maar dat is dus weer anders als je een 17-jarig kind hebt die praktisch is uitgegroeid.
Dan is die anders.
En 30 kilo te zwaar is voor zijn lengte.
Ja.
Dan zou het wel beter zijn voor de gezondheid.
Hey, maar nog even, jij zei net iets over die voorbeeldfunctie. Hè? Dus dat als je dan zegt dat de Nederland steeds zwaarder wordt, die volwassenen, is het dan niet automatisch zo dat die pubers dus allemaal ook steeds slechtere voorbeelden hebben?
Ja.
En dat het daardoor ook steeds slechter gaat. Ja. Het is ook wel ingewikkeld, want als je kinderen heel klein zijn, dan kan je natuurlijk makkelijker nog zeggen van, ja, dat is voor mama. Hè? Dus als jij het hele pak koekjes opeet en zij mogen één, dat is prima. Maar als ze wat ouder worden, dan wordt dat natuurlijk, dan wordt steeds ingewikkelder, vind ik. Want dan...
ik denk dat je als moeder ook misschien niet dat hele pak bastonje koeken moet opeten.
Nee, precies. Dat daar meer het probleem
schijnt
zit.
Schijnt ook niet goed te zijn, hè. Nee. Als jij de baas zou zijn, minister van Volksgezondheid, welk eten zou je echt uit winkels willen verbannen?
Ja, goede vraag. Nog heel even een cijfer, want misschien leuk. Inmiddels is in de Nederlandse supermarkten, gemiddelde Nederlandse supermarkt, is 80% van het eten is ongezond.
En bij 80%?
En bij fastfoodketens is het 93%. Dus ik denk ook dat het met name een omgevingsprobleem is. Als het gaat over overgewicht.
Ja.
En niet zozeer een individueel probleem.
Ja.
Natuurlijk ook wel een beetje.
Uiteraard,
ik denk dus als ik het voor het zeggen zou hebben, zou ik proberen dat veel meer 50-50 te maken. En ik denk niet dat betuttelend is. Ik bedoel, nu is het gewoon... Het is zo ongezond wat je hier overal om je heen ook ziet. En dat is best wel moeilijk om daar eigenlijk elke dag, de rest van je leven...
Om weerstand te bieden.
Met name nee tegen te zeggen.
Ja.
Dus ik denk tegen de tijd dat je kinderen uit de puberteit zijn, dan zijn ze nog steeds aan het vergaderen over een suikertax. Maar er wordt al jaren over.
Want het gaat specifiek over suiker hier, als het aan jou ligt.
Ik denk dat wel effectieve dingen zijn, die zo aan de dijk gaan zetten. Dan moet je meteen ook goed doen. Ook zoetstoffen zou ik duurder maken. En van die accijnzen zou ik dingen als groente en fruit goedkoper maken.
Ja, is dat... Ik weet eigenlijk, ik heb dat stuk niet zozeer politiek voor, maar is dit een reëel iets wat er de komende jaren... Ik vraag me dat ook altijd af.
Ik ben eerlijk gezegd een beetje sceptisch. Ik denk dat het te veel belangenverstrengelingen zijn. En dat de overheid bang is om betuttelend over te komen.
Mm-hmm.
Ja, ik denk dat als het er al komt, dat het heel lang gaat duren. En dat het dan ook weer een ander probleem is. Dus ik denk niet dat je daar moet gaan wachten totdat de overheid je gaat helpen, zeg maar.
Hey, we gaan scenario's doen. We doen er altijd twee.
Ja, leuk.
En de ene vraag ik eerst aan jou en dan aan jou. Maar jullie mogen allebei antwoorden. Trouwens, dat heeft ook geen zin wat ik zeg, want dat doe je toch. scenario 1. Het is avond en je hebt gekookt. Hello Fresh, of zoals een zoon van een vriend van mij zei. Hallo Vies, is langs geweest. En er is een box vol gezonde dingen. Je kind kijkt in de zak die je net aan het uitpakken bent voor het eten van vanavond. En daar begint het gedonder. Oh, courgette. Kan het ook zonder courgette? En als het eenmaal gemaakt is, maar... Mag er gewoon ook ketchup op? Dus er is er ook tomaat. En tomaat is er ook groente. En mogen er gebakken aardappels bij in plaats van die volkoren pasta? Wat doe je? Optie 1, je eet wat de pot schaft, zeg je tegen je kind. En je begint een belanghebbend betoog over het belang van gezond eten. En dat jij er als ouder nog steeds verantwoordelijk voor bent dat je kind gezond is. Dus eten. En je bord leeg, dan schep ik wel wat minder op, maar je eet. Of zeg je 2... Oh, daar heb ik helemaal geen zin in. Helemaal geen zin. Elke avond hetzelfde gezeik. En je gooit er een compromis in. Oké, voor jou de courgette eruit, maar daarvoor wel iets in de plaats. Vind je spinazie of mijn boontjes? Of je denkt zelfs, ik gooi er wel een extra vitaminepil in. Max, 1 of 2?
Ja, optie 1.
Oké, duidelijk.
Ja.
De meeste gasten vragen hier, mag ik er tussenin? Maar jij zegt bam, optie 1. Ja,
zonder twijfel.
Keihard.
Ja, ik denk dat je dat moet leren eten.
Ja.
En... het hangt er misschien natuurlijk een beetje vanaf of je kind obesitas heeft of niet. Maar,
Bijvoorbeeld iets als... ik weet bijvoorbeeld, één keer van mij, die vindt aubergine vreselijk. Nou, dan denk ik wel, oké, dan doe ik in ieder geval 1 stukje zonder die aubergine. En dan gooi je iets anders erin.
Ja, ik denk ook wel eens van, dan kan je kijken of je het anders kan kruiden bijvoorbeeld.
Ja.
Ja.
Het is echt heel handig als je gewoon later alles eet.
Ja,
dan kan je beter in je jonge jaren leren.
Ja, of dat je, wij mochten vroeger thuis 1 of 2 dingen kiezen.
Ja, 1 of 2.
1 of 2 dingen maximaal. En als je dan...
veto's.
Ja, ja. En dan, ik had zelf op zich helemaal niks. Ik had alles, maar... Ja.
Maar ook spruiten en dat soort tuig.
Ja, vond ik echt niet. Maar ik herken wel een beetje wat jij vertelde over bij jullie. Ik heb ook in mijn studententijd pas ontdekt dat je biefstuk niet een uur moet laten sudderen. Dus dat was ook gewoon... En ook dat
ik
alles...
zo scène ook ineens helemaal voor me. Dat de buren de brandweer al hadden gebeld en zo. En dat die zegt, ja, maar mevrouw, je moet de biefstuk ook niet zo lang laten sudderen.
Nee, maar je had ook gewoon zo'n andere mentaliteit. Dus dat was gewoon van, jongens, er zijn nog sperziebonen en een paar aardappels. Wie maakt het op? Want het moest gewoon opgemaakt worden. Dus ook als je dan... Ja. Daarna leerde ik pas van, maar als je dan niet meer honger hebt, dan eet je zeg maar je bord niet helemaal leeg. Dat is dan ook nog best wel chic. Om niet dat hele bord zo leeg te vegen. En,
maar, af te likken.
Ja, af te likken. Ja. Maar, maar zo doe ik ook wel tegen mijn eigen kinderen hoor. Dus ik ga echt niet. Iets, als ze iets niet lusten, dan schuif je maar naar de hoek van je bord. Dus als je eentje lust geen champignons en die schuift dat dan. Die doet wel van, champignons in. En dan negeert iedereen dat gewoon. Maar ik ga echt niet iets anders maken.
Dat is niet goed. Ja, dat zou ik ook.
Vroeger zeiden we altijd van, dan krijg je lekker honger in je buik. Dus dat hebben we echt gemeen.
Keiharde familie, zeg
je. Dan eet je niks.
Familie van de Zwaan. Ja. Jullie zien elkaar nu maar 1 keer per jaar met kerstdag. Nee. En dan eten jullie met z'n allen lekker allerlei dingen niet.
Nee. Dan laten we lekker in wat dingen.
Nou, ik heb wel eens inderdaad met 1 kind vindt echt die tomaatjes zo warm zijn, vindt echt verschrikkelijk. Nou, dan ben ik wel geneigd om voor haar die tomaat apart te houden en dan doen ze er op het eind doen ze erbij. Dus
alleen hoe je het zegt, vind ik al dat die tomaatjes zo warm zijn.
Ik ben ook een watje. Ja. Scenario 2. Je dochter is inmiddels in de lengte wel uitgegroeid, maar je ziet dat ze de laatste tijd zwaar is geworden, zwaarder. Als haar skibroek past, god wat een elitaire podcast dit. Als haar overal niet past, om naar haar werk te gaan of naar de wintersport, vul dus in of je nou uit Amsterdam-Zuid komt of uit gewoon de rest van Nederland. Ze krijgt in ieder geval de rits niet meer dicht. Wat doe je? Ik kaart bij haar aan dat ik gezien heb dat ze een beetje is aangekomen de laatste tijd. En die broek is daar het concrete bewijs van. Misschien moeten we samen als doel stellen dat ze volgend jaar wel weer in deze broek kan skiën. Vind ik zo leuk het woord we. We moeten als doel stellen dat. Tweede? Ah joh, die broek was toch afgesleten. En goed excuus om een nieuwe te kopen. Ze eet misschien niet zo gezond, maar als ze daar iets van gaat zeggen, dan wordt ze onzeker. En dat weet ze zelf heus wel. Ivanka?
Ja, ik vind dit een heel moeilijk dilemma. Ja. Omdat ik herken het. Maar ik ken ook echt gewoon veel mensen die vanuit hun jeugd de momenten nog weten waarop ze zijn aangesproken hierop.
Ja.
En je hebt als puber denk ik snel de neiging om een beetje zo geharnast te reageren. Hè? Van boeien of zeur niet zo.
Ja.
Terwijl je ondertussen gewoon er is gevroed in iets wat jij misschien stiekem al wel wist. Ja. Je zit er al wel mee, maar je maakt het wordt alleen maar ingewikkelder om het bespreekbaar te maken. Ik neig, als ik moet kiezen naar het tweede, ik ga in ieder geval niet zeggen van we gaan er naar streven dat jij die broek volgend jaar weer past. Maar ik vind het ingewikkeld. Ik weet niet wat het goede is en ik heb er wel vaak... Ja. Ik ken ook veel andere moeders die hiermee worstelen. Van, ik zie allemaal verschillende methoden. Dus ik zie moeders die zeg maar dan één... beetje te zwaar kind hebben en die daar heel erg op gaan focussen. Hè? Dus jongens, nou hier zijn chips. Stefan, kijk jij even uit. Weet je wel, die dan zo verschrikkelijk. Ja. Maar ook gewoon regels maken voor één kind. Dus, maar wat wel het goede is, weet ik zelf eigenlijk ook niet. Dus want wie ben jij om het zeg maar als ouder aan te kaarten? Dat is toch
Max,
ook heel moeilijk.
Wie zijn wij om dat aan te kaarten? Wat vind jij?
Ja, ik vind het ook moeilijk hoor.
Ja.
Ik denk in een ideale wereld zou je ervoor zorgen dat het beter wordt zonder dat je er te veel een probleem van maakt met woorden. En dat is de ideale wereld.
Nou, oké, nu gaan we terug naar de werkelijkheid.
Nou, maar ik vind dit al wel een hele goeie. Ja? Want jij bedoelt eigenlijk van als je het ziet, eigenlijk scenario 2, je gaat het niet benoemen, maar je gaat de
scenario
2
was de
Je kan
negeren scenario 2.
Kijk, de meeste ouders kunnen waarschijnlijk wel bedenken waar dat vandaan komt.
Ja.
Ja.
En daar kan je vaak dan dus ook iets aan doen als je dat echt wil.
Ja.
En ik merk dat ook, ik zal ook even een voorbeeld noemen uit de praktijk. Ik heb een tijdje terug een moeder op een spreekuur gehad met 3 kinderen, waarvan 1 obesitas.
Mm-hmm.
En Ik had best wel veel tijd. Dus ik kon goed uithoren van hoe het met die moeder ging. Nou, het was een alleenstaande moeder in een vechtscheiding. Financieel niet breed. Ja. Veel stress in dit gezin. En vroeger had ik misschien wel gezegd van, bij wijze van spreken, hè, je kind heeft een probleem, die moet afvallen. Ja. Even heel kort door de bocht. Maar ja, zo'n vrouw is daar helemaal niet mee bezig. Nee. Dat is ook niet haar grootste probleem. Zij denkt van, ik heb volgende week misschien een sollicitatiegesprek en ik moet allemaal
overleven. Ja.
Ja, dus het helpt heel erg om iemand om oprechte interesse te tonen en om met kleine stapjes iemand te helpen, zonder dat je meteen een extremist wordt erin. En ik denk dat heel veel ouders dat wel kunnen. En dat je met kleine stapjes... Kijk, je hoeft niet dus meteen op een dieet, in dit voorbeeld weer even terug van net.
Ja.
Maar ik denk wel dat je dat dan een signaal is van, oké, misschien moeten we de dingen thuis een beetje gaan veranderen.
Ja, dan is het eigenlijk meer, want het voorbeeld van Ivanka net, een vriendin van mij, die heeft inderdaad wat jij zegt, die herinnert zich letterlijk de woorden van haar vader nog, wel ja, neem nog een hap chips.
Ja.
En dat is altijd blijven hangen in haar. Ja. En daar ben ik ook zo bang voor, dat je je kinderen een trauma aanpraat.
Ja, het is best wel stigmatiserend.
Ja, behoorlijk,
Nee, dus dat moet je niet zeggen, denk ik.
Ja. Nee, en ik vind het ook. Ik vind ook. Ik heb wel eens een discussie gehad.
Moet ook een beetje gezellig blijven thuis.
Ja, nou, Esther, ik heb wel eens een discussie gehad met. Moet ik even kijken hoe moet ik dat. Nu moet ik het even netjes zeggen. Maar een discussie gehad over iets dat ik iets zou moeten zeggen tegen een kind van dat je minder moet eten of zo. En ja, dat vind ik. Ik ga het nieuws zeker ook niet als vader. Vind ik het sowieso al. Vind ik nog. Dus ik vind het, dat vind ik heel moeilijk. Ik vind het sowieso heel kwetsend als je, of je nou bij volwassenen, maar ook bij kinderen, iets over uiterlijke. Oh, je moet een beetje meer dit doen en je moet een beetje of minder dat. Ik vind het heftig.
Zo simpel is het ook niet.
Nee, ik vind
daar
het heftig.
Je kan daar ook zo weinig mee.
En je weet, zoals de Tsjechov, dat is niet de nieuwe Amiskoop van Ajax, maar de schrijver zegt van, de mens wordt wat je zegt dat hij is. Dus op het moment dat jij steeds tegen een kind zegt, Jezus, ben je toch lui? Of Jezus, wat ben je toch mager? Of wat ben je dik?
Dat
is gewoon niet goed.
Ja.
Ja, ook positief, juist. Ja, ja precies. Ja. Goh, wat ben je stoer of wat ben je... Ja.
Nou, dat is natuurlijk ook nog wel zo'n methode. Hè? Dus dat je dan een ander kind, wat het wel goed gaat belonen. Dus die is zo sportief. Of wat ziet hij er mooi uit.
Dat onze Twan, die ziet er zo goed uit de laatste tijd. Ja,
ja, ja dat is... Maar ja, het is, ik vind dit wel een goede wat jij zegt. Dus dat je, want ergens heb je gelijk. Je weet het namelijk ook wel. Ja, je weet wel van, het komt niet helemaal uit de lucht vallen. Je hebt zelf waarschijnlijk alle regels over snoep en koek al losgelaten. En bij mij is het, ik weet niet of jij nog regels hebt, maar ergens vanaf hun 13 of zo.
Regels met thuis. Nee, flauwkul.
Oh, wel?
Jawel.
Oké. Okay. Oh nee, ik bedoelde serieus dat wij dat niet meer hebben.
Maar over eten bedoel je?
Ja. Dus zeg maar qua koekjes. Ze lopen gewoon met 10 koekjes naar boven. Of een 2 pakken M&M's. En dan, dat is niet echt een probleem. Dat is op zich wel een probleem. Maar
de regel is op. Heb ik van mijn vrouw gehoord. Ik hou van allemaal leuke dingen zorgen en zo. Dus ik haal dan wel dingen tussendoor. Maar mijn vrouw zegt, op is gewoon op. Nou, dat helpt ook.
Ja, of dan moet je zelf halen. Maar als ze nou zelf dan zeggen van... Bij mij zegt ze van, ik ga even naar de supermarkt. Wil iemand anders nog wat lekkers? Dat vraagt ze dan om 7:00.
Dat ga ik niet tegen.
Dan komen ze met zakken vol snoep. Ja, maar dan eet ik. Dat vind ik ook een punt. Ik zie dat mijn kinderen een beetje meebewegen met mijn manische eetgedrag. Dus als ik in een fase zit waarin ik veel eet, zie ik ze gewoon een beetje aankomen.
Nou, dat is wel ook...
Dat is toch ernstig?
Ja, ik weet nog dat kennis van ons zei van, mijn moeder zei altijd, toen zij 16 was. Mijn moeder zei altijd, dat is leuk joh, want, en ook zo stigma, mannen houden wel van wat vlees. Terwijl die moeder zelf altijd ruzie had over haar gewicht en dat ook uitventen. Ja, dat als je het dan hebt over slecht voorbeeld. We hebben naast jou hebben we nog een expert uitgenodigd. Die zie je niet, maar die hebben we opgenomen. En dat is Teun. Teun is onze de favoriete puber. En Teun hebben we ook een aantal vragen gesteld die we jou nu uitvragen. En hier is Teun's tirade.
Ik had zeker wel eens snacks, dus wil ik het niet snacks noemen. Dat deed ik in de eerste en tweede vooral. Als je het nog helemaal leuk vindt dat je je eigen pauzes mag inrichten en zelf je dingetjes mag kopen in plaats van de hele tijd broodjes te moeten eten. Maar ik haal zeker wel eens een broodje en wat drinken. Eigenlijk heel vaak in de pauze haal ik even een broodje of wat te drinken. Gaan we even naar de supermarkt met een paar vrienden. En ze verkopen in mijn kantine heel veel. Van echt appels en peren tot hamburgers en kipburgers en paninis. En broodjes gezond en bakje noedels. Heel veel dingen hebben ze. Snoepchips, frisdrank, alles. Niet bepaald gezond, maar ze hebben wel heel veel. Wat ik het liefst thuis eet. Ik eet het liefst gewoon een... Bijvoorbeeld na school gewoon een tostietje of gewoon makkelijke dingetjes. Gewoon een broodje. Kijk, ik hoef niet... ik ben niet zo'n keukenprinses. Ik zie wel soms om me heen mensen die drinken echt elke dag Red Bull. Ja, dat is niet zo goed. Maar ja, ik snap het wel met die met hoe vroeg school soms begint.
Mooi.
Ja, reageer eens, Max.
Ja, ik, herkenbaar, vind ik. Ik vond het ook mooi dat jij omschreef hoe bij Jiske Vet, de Toele Doki, de
ja.
dingetjes van thuis, gewoon eigenlijk de prullenbak.
Ja, is even voor in het boek inderdaad vergelijken met Jiske Vet, debiteuren, crediteuren. Ja. En dan komt Edgar, geloof ik, die komt met zijn samen met Jos en die laten elkaar het broodtrommel zien met al die gezonde dingen die hun vrouw blijkbaar heeft had gemaakt. En dat ging je naar Toele Doki de prullenbak in. Nou, zo, dat vergeleek ik met pubers, ja.
Dat hoor je Teun eigenlijk ook een beetje zeggen.
Ja, ja.
Ik denk dus dat je, zoals we eerder zeiden, dat je daar ook niet zo heel veel invloed op hebt. Maar ik denk wel dat als kinderen dan thuis zijn, dat je moet proberen het zo gezond mogelijk te maken.
Jij bedoelt dat je niet zoveel invloed hebt op wat ze op school eten?
Wat ze daadwerkelijk eten, ja.
Nee, ik denk, kijk, idealiter zou je ze iets gezonds meegeven. Maar ja, als ze dat een keer weggooien, ik denk... Ja,
of
maar,
consequent.
Ze nemen vaak eten al helemaal geen eten meer mee, toch?
Wisselend. Ja, tenminste, ik kijk eventjes naar de geschiedenis van mijn 5 kinderen / stiefkinderen. Wisselend, de een wel, de ander niet. Ja,
ik zit alleen de jongste neemt volgens mij bij ons eten mee in zo'n soort van, weet je wel, zo'n verantwoorde verpakking. Dat een beetje...
Ecologische verpakking.
Ja, zo'n toestand eromheen.
Waar die de hamburgers in verpakt.
Ja, precies.
Maar ik wil wel een paar specifieke dingen zeggen waar ik op kan inhaken.
Ja?
Vorige keer ging het natuurlijk over slaap. Hij zegt, ja, ik snap wel dat mensen Red Bull drinken, want iedereen is moe.
Ja.
Dat heeft heel erg met slaapritme te maken. Nou, daar ging het de vorige keer ook over. Ik denk wel dat... Je idealiter heb je gewoon eigenlijk nauwelijks frisdrank in huis. En dat is nou ook juist iets waar kinderen gewoon aan wennen.
Ja.
Ik had bijvoorbeeld, wij hadden nooit frisdrank. Ik vind cola ook nog steeds niet echt lekker. En ik denk dat ook niet nodig is om dat in huis te hebben. Dat ze het dan op school wel eens halen. Ja, oké. Dat is dan.
Maar ja, je kan ook hebben dat je in één keer dan als een idioot frisdrank gaat drinken zodra het mag.
Nou, ik zeg niet dat je het helemaal moet verbieden. Maar ik denk wel degelijk dat je thuis het een en ander kan veranderen en gezonder kan maken. En dat die pubers nog steeds met name thuis eten. En bijvoorbeeld een tosti, ja, zorgt dan dat de boterham met name volkoren zijn, weet je, in plaats van wit. Al dat soort kleine veranderingetjes kan je echt wel invoeren. En daar wen je dan op een gegeven moment ook wel aan.
Ja.
En natuurlijk,
dat is waar.
Alles idealiter begin je daar al veel eerder mee. Hè?
Ja.
Dat is ook beter voor jezelf.
Nou ja, en vanuit het perspectief van die vetcellen is het natuurlijk ook wel goed dat je dan zoveel mogelijk niet doet. Als ze dan toch van God los zijn, als ze 20 zijn, dan heb je in ieder geval niet allerlei extra vetcellen aangemaakt.
Ja, jullie kennen toch wel van die mensen
rond,
die...
Ik heb het rond hoor, de theorie.
Jullie kennen vast wel van die mensen die eigenlijk alles kunnen eten en niet aankomen.
Ja.
Terwijl anderen die hoeven maar te kijken naar een donut en die komen al aan.
Ja.
Dat heeft heel vaak met metabolisme, stofwisseling te maken. En dat heeft heel vaak een...
En dat gaat zo ver terug als tot de puberteit.
Heel vaak wel, ja.
Ja, dat... Hey, en... wie is er nou verantwoordelijk? Dat gaat eigenlijk op elk gebied. Dus continu discussie, ja, zo in mijn vakterrein. Lezen, ja, dat moeten ouders voor zorgen. Of ze zeggen van dat moet op school gebeuren. Als het om eten gaat, in hoeverre is de school, wat Teun zegt, ja, we hebben alles. En ik vind ook het woord broodje gezond. Zijn we natuurlijk ook al jaren achter dat er niks gezond aan is. Maar hè, wat zei hij? We hebben inderdaad appels en peren. Zei
panini.
Met heel veel tekens in.
Paninis.
Ja. Toen ging zijn stem wel wat vrolijker.
Ja.
Paninis en burgers en weet ik veel. In hoeverre is de school verantwoordelijk?
In een ideale wereld zou dat nog wat gezonder kunnen, denk ik. Ik denk wel dat het heel goed is dat het er meer over gaat. Dat we het er meer over hebben. Ik bedoel, in de jaren 80 had je hier een peuk op kunnen steken. Nou, dat is echt...
Zeker, heb ik ook gedaan. Nou, nee, ik niet. Maar als ik op Word het woord rookkelder, als ik over mijn oude school, dan zegt die rookmelder. Dan zeg ik, nee, ik bedoel echt rookkelder. Ja. Dan moet je gewoon roken. Ja. Ja.
Nou, dat is nu uit en boos en dat is denk ik heel goed. En dat heeft natuurlijk ook even tijd nodig, hè, voordat mensen veranderen. En dat geldt denk ik ook voor supermarkten, scholen. Maar ik denk dat de overheid is eigenlijk eindverantwoordelijk. Of die zou wat mij betreft meer moeten doen.
Ja.
Daar verwacht ik niet zo heel veel van, eerlijk gezegd, op de korte termijn. En daaronder, of hè, we moeten natuurlijk ook samen bepalen en een beetje de verbinding zoeken in van wat willen we eigenlijk en wat hebben we liever. En ik zou dus niet willen zeggen van ja, de school is helemaal verantwoordelijk en nul verantwoordelijkheid ligt bij het individu of bij de ouders. Het is iedereen is denk ik een beetje verantwoordelijk. Ja. En ja.
In Engeland is het toch, ik weet niet of het nou experimenten zijn, maar daar is er wel de steeds meer op scholen dingen die niet toegestaan of juist verplicht zijn of zo. Of weet ik eigenlijk niet zeker.
Is dat niet door die hele campagne van Jamie Oliver, ja, die op al die scholen een gezonder aanbod wilde hebben?
Ik weet niet of dat een klein experiment is of dat een Engelse aanpak is, maar...
Ja, ik durf ook niet zo goed te zeggen of dat ook echt heeft geleid tot een gezonde kantine. Maar ik denk wel dat het goed is dat we die discussie hebben. Gewoon van ja, als het echt alleen maar frituur is wat je op een school hebt, ja... Dat zou misschien wel wat gezonder kunnen.
Ja.
En hoe het nu per school is, ja, dat wisselt denk ik ook een beetje.
Maar eigenlijk die discussie, want we zitten nu, het is begin 2024. We hebben net op scholen zijn de mobieltjes. En ik las deze week, stond in de Volkskrant, het wordt gezelliger op scholen. Er wordt weer gepraat. Dus als je het over discussie hebt, ik zou me wel kunnen voorstellen, het is een verbod op frituur op school. Of op snoep zou niet totaal achterlijk zijn, toch? Of nee, is het nou te belerend?
Nee, ik ben het met je eens. Uiteindelijk vindt iedereen het ook fijner. Ik maak wel eens de vergelijking met in de jaren 60 waren er best veel verkeersdoden.
Ja.
En je had ook in die tijd kunnen zeggen van ja, ik bepaal zelf wel wat ik rij en de overheid moet zich niet bemoeien.
Sterker nog, dat ik kom uit de jaren 60, in de 70 jaar, dus dat de gordel werd ingevoerd. Ik weet die discussie nog. Dat was hetzelfde. En dan valhelm, ja, dat moet ik toch zeker zelf weten.
Ja, de overheid heeft gelukkig wel ingegrepen. Ja. Er zijn allerlei regels en flitspalen enzovoort.
Ja.
Ja, er zijn nu veel minder verkeersdoden. Ja, dat is toch fijn. Ik denk dat het juist goed is dat er over wordt gesproken. En dat we hebben het wel over de gezondheid van een heel land. En,
Ben wel benieuwd als we daar. Ik ga daar op Instagram. Ik ga eens een polletje doen van. Zijn we voor een verbod op frituur en zo? Ik ben benieuwd wat eruit komt. Maar ik verwacht hetzelfde als jij. Dat er niet mensen zijn. Zo heel veel mensen die zeggen van nou, dat vind ik onzin, mag je helemaal zelf weten.
Denk ik eigenlijk ook niet. Het is soms inderdaad ook gewoon het idee dat je nog niet kan voorstellen dat iets dat daar regels over moeten komen.
Precies.
En ik kan me ook voorstellen dat het. Ik weet niet of dat zo is. Dat het gedrag, zeg maar, van pubers ook anders is tot een jaar of 15 en daarna. Want je ziet ook wel dat die wat oudere kinderen.
Ja.
Die zijn juist heel erg met eten bezig.
Dat
die
zegt Teun eigenlijk ook. Hè? Teun zegt, dat deed ik eerst nog wel, in de eerste tweede. Maar op een gegeven moment word je geïnteresseerd in jongens en meisjes. En dan begint...
Je wil er goed uitzien. Maar je leest ook denk ik meer. Dus je ziet ook al die gekke recepten en al die gezonde dingen op TikTok. En daar raak je misschien ook een beetje meer... Is dat ook zo?
Ik kom zo terug. Ja. Teun die zei ook van mensen die alleen maar Red Bull drinken, dat is ook niet goed. Hij beseft zich
Hij beseft
wel.
Het wel, ja.
Hij heeft dan wel een lange termijn view hierop.
Ja.
En ik denk dus ook dat het goed is dat we het hierover hebben. En dat er uiteindelijk steeds meer mensen toch, dat duurt even, maar wel gezonder gaan leven.
Ja. We gaan over op mijn schrijfsel.
Leuk.
Ik hoop het, ja. Pandaberen eten vrijwel uitsluitend bamboe. De pandabeer begint de dag met een ontbijt van bamboe. Hij neemt rond koffietijd wat bamboe. Hij luncht met bamboe. Neemt rond 4 geen Snickers of kuppensoep, maar een stengel bamboe. En bij het diner tenslotte gaat de pandabeer zich te buiten aan een copieuze hoeveelheid bamboe, bamboe en bamboe. En vlak voordat hij naar bed gaat, eet hij nog stiekem een stukje bamboe. Een puber is een pandabeer. Als het aan de puber ligt, gooit hij elke ochtend, elke middag en elke avond hetzelfde in. Pizza, tosti. Frikandelbroodje, roze koek, zak chips, M&M. En bij voorkeur voedsel dat in ieder geval vet en koolhydraat en zout en suikerrijk is en vitaminearm. Er zijn echt ouders die ervan overtuigd zijn dat ze het eetpatroon van hun puber onder controle krijgen door elke ochtend de lunchtrommel vol te proppen met gezond voer om 's avonds met een vertederende tevredenheid te constateren dat de puber het trommeltje keurig heeft leeggepeuzeld. Mag ik u uit de droom helpen? Komt u wel eens in een supermarkt in de buurt van de middelbare school rond de grote pauze? Ik wel. Pubers trekken er als kolonnes mieren richting het schap met saucijzen, pizza, frikandel, kaas en satébroodjes. Om vervolgens hooguit nog de gang met snoep, koek, chips en frisdrank aan te doen. En daarna het gekochte, of althans een deel ervan, keurig bij de zelfscanner af te rekenen. Kijkt u voor de lol, als u gelooft dat uw kind echt het gezonde voedsel eet dat in het broodtrommeltje ging, kijkt u voor de lol eens bij de pinbedalingen die uw puber zo rond het middaguur op schooldagen verricht. En vraag u dan nogmaals af, alsof die alsof u al die kiwitjes, appeltjes, druifjes en banaantjes echt in de maag van uw puber heeft weten te krijgen. Of dat ze misschien toch in de afvalemmer terecht zijn gekomen. Oh ja, en als u toch bezig bent, zoek dan meteen op die bankafschriften van uw kinderen. Buiten alle supermarktnamen ook op McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Starbucks en Yamin. En kijk dan nog eens of u ervan overtuigd bent dat uw invloed op het gezonde eetpatroon van uw kinderen op de momenten dat u er niet bij was, het grootste deel van de dag, werkelijk zo is. Of een zelf aangepraat genoegen.
Leuk.
Heb je het gevoel dat je met je ei kwijt kon? Zeggen wat we van je wilden.
Ja. Ja, zeker.
De ultieme tip.
Als er nou één ding is, hè? Één ding. Dit vragen we aan elk expert op het eind. Eén ding wat puberouders echt moeten onthouden van deze aflevering, van deze podcast. Wat is dat dan?
Ja, wat mij betreft is dat het besef dat je tot aan je 20ste levensjaar vetcellen aanmaakt.
De vetcellen.
En dat het daarna de rest van je leven hetzelfde blijft. En dat je dus heel veel kan betekenen voor je kind als je ervoor zorgt dat het gewicht dan gezond is. Want dat blijft dan waarschijnlijk ook zo.
Ja, dit is voor mij ook een absoluut eye-opener.
Ja.
Ja.
Het is jammer dat het voor onszelf al te laat is.
Ja.
Voor jou maakt niet zo uit. Maar
voor wie niet?
Voor jou niet.
Oh, omdat ik al bijna dood ga.
Ja, precies.
Ik
ben 60. Op het einde, ja.
Omdat je mij toch al niet mocht. Ja. Oké, okay, dit was het. Dit was trouwens de laatste uitzending met Ivanka van der Zwaan. en wat is dan wat je pubers echt, wat het belangrijkste is op dit gebied, voeding en alles wat ze in de mond stoppen, dat je pubers zou kunnen aanraden? Misschien wel hetzelfde, maar
ja,
nee.
Ik zeg het eerst even in het Engels. Pubers vinden het belangrijk om, they want to look good, feel good, play good.
Sounds good.
Ja, en ja. Hoe doe je dat? Als je zeg maar alle voedingsboeken en zo lifestyleboeken samenvat en één tip moet geven, dan is het eet meer vezels en varieer.
Eet meer vezels en varieer. En even voor de mensen met een A-pakket zoals ik en alle pubers, nog even gewoon even een lesje vezels.
Ja, dat zit in groenten, fruit, peulvruchten, noten, pitten, zaden en in volkoren producten.
En dan bedoelen we niet alleen Snickers en zo. En,
er zitten nauwelijks vezels in.
Nee, maar er zitten ook nootjes in.
Oh,
nee,
ja.
Nee, het is flauw. Dit is heel flauw. Dit knippen we eruit. Het is te flauw. Ja,
ja nee, dus...
dus vezels eten.
Ja, meer vezels, minder bewerkt voedsel. Zoals Snickers.
Jongen, ja. Ivanka, hoe vond je het?
Ja, ik knik gewoon ijverig.
Ja?
Ja, ik heb ook een beetje het gevoel van redden wat het te redden valt. Ik ga zo naar huis en dan ga ik het eventjes omgooien.
Uit voorzorg eet jij gewoon alle zakken chips en zo op, dat zij het niet meer kunnen doen.
Ik ga het allemaal zelf opeten en dan daarna is het vezels.
Ja. Goed. Hey, heel erg bedankt, Max. Dit was het weer. Je luisterde naar Help, ik heb een puber. Mijn naam is Kluun. Naast me zat, zoals altijd en ook volgende week gewoon weer, Ivanka van der Zwaan. En we waren heel erg blij dat Max van Gent hier bij ons zat. Hartelijk dank voor je komst.
Dank
je wel.
Als je dit leuk vond en als je het interessant vond, als je het leerzaam vond, als je vindt dat zoveel mogelijk mensen van deze podcast moeten weten, like, abonneer en laat een recensie achter. Dat helpt ons. En als je een tip hebt of een vraag of een advies, of je bent het ergens niet mee eens, en dat kan ik me zomaar eens voorstellen, mail ons op helpikhebeenpuber@kortimedia.nl. Dankjewel voor het luisteren en graag tot volgende week.